Goedemorgen allemaal. Bijzonder welkom, ook als u hier voor het eerst bent, heet ik u extra bijzonder welkom. Ook de mensen die thuis of later van deze week via YouTube kijken, welkom. Ja, afgelopen keren hebben we ook een paar keer als gemeente teruggekeken. Ik zat net te bedenken dat we nog geen 2 maanden geleden nog met elkaar in het Scala bij elkaar kwamen. En nu voelt het al heel erg vertrouwd om hier met elkaar in de Goede Herderkerk te zijn. En over vroeger heb ik ook een vraag aan jullie. Ik weet niet of jullie dat wel eens jezelf afvragen. Maar stel nu dat je 100 jaren geleden zou leven. Hè, welke baan zou je dan hebben? Of wat zou je dan doen? Hè, zou je dan timmerman zijn? Wie durft dat te zeggen? Wie heeft er wel eens over nagedacht? Van, stel dat ik echt heel veel vroeger zou leven. Welke baan zou ik dan hebben? Wat zeg je? Turfstenen. Andere? Bosvrouw? Oh, huisvrouw. Ook huisvrouw, ja. Andere mensen? Wat zeg je? Schoenenmaker, slager, als ik het goed hoor. Wie van jullie zou misschien... even kijken of die doet... Hij staat aan. Ja. Wie van jullie zou in de tijd van Jezus misschien ook visser zijn geweest? En misschien wel discipel zijn geweest? Zou je dat willen? Stel dat je in... Dat kan natuurlijk niet, maar stel dat je 1000 jaren geleden had geleefd in de tijd van Jezus. Zou je dan misschien discipel zijn geweest? En had je ook alles laten liggen als Jezus langs was gekomen? Had je dan je baan laten liggen? Datgene waar je misschien heel druk mee was? Had je dat dan losgelaten? En was je discipel geworden? Ik vraag het me wel eens af. En ik denk dat we die tijd van de handelingen en die tijd van wonderen, ik geloof dat het nog steeds kan. He, want ik zou best wel in die tijd willen hebben geleefd, dat als Paulus langskwam of Petrus of iemand anders, en dat je dan echt al die wonderen zag, dat alleen maar zijn schaduw genoeg was geweest. Ik weet niet waarom hij het niet doet, maar dat alleen maar zijn schaduw voldoende was geweest om te genezen. Hoe zou dat zijn, hè? Als Marco langs loopt, dat dan gewoon mensen gewoon genezen? Dat zou heel mooi zijn, ja. Zou dat nou nog steeds kunnen? Of kon dat alleen maar toen en leven we nu in een soort andere geestelijke tijd? Ik geloof dat het nog steeds kan. En ik geloof dat mensen nu ook in deze tijd echt de gave van genezing, dat God die wil geven. En andere mensen hebben weer andere gaven van God gekregen. De gave van profetie, de gave van dingen uitleggen, de gave van voor andere mensen kunnen zorgen. Zo zijn er ontzettend veel gaven. Maar ik geloof dat we nu nog in een tijd leven waarin als we echt discipel zijn en echt nog meer op Jezus gericht zijn, dan gaan mensen om ons heen het merken. Dan gaan collega's het nog meer aan je zien. Buren, familieleden die misschien niet geloven, gaan nog meer aan je zien dat Jezus in je woont en dat je van hem bent. En wat is daarvoor nodig? Daar gaan we met elkaar over nadenken. We gaan met elkaar lezen een stukje uit Matteüs. Want Jezus die geeft aan wat er nodig is om discipel te zijn. Het stukje moet je thuis maar lezen, dat wat hiervoor gaat, dan vraagt Jezus, en wie denken jullie dat ik ben? Vraagt hij aan zijn discipelen. En dan zeggen Petrus en Johannes en anderen die zeggen, u bent de Messias. En dan bevestigt Jezus dat inderdaad en hij zegt, jullie zullen het koninkrijk van God nog zien. En dan bestraft Jezus Petrus op het moment dat Petrus tegen Jezus zegt, ja maar u zult niet lijden. Dan zegt Jezus, nee er komt wel lijden. Ik zal lijden en ik zal voor jullie aan het kruis sterven. En dan zegt hij dit. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Dus willen wij discipel zijn, willen wij net als de mensen 2000 jaar geleden discipel waren terwijl Jezus rondliep, kunnen we denk ik nu nog steeds echt discipel zijn. En dan geeft Jezus hier een voorwaarde met het woord verloochenen, waar we vanmorgen met elkaar verder over na zullen denken. Wat bedoelt Jezus daar nou mee? We zullen nadenken over wat is verloochenen. Het tweede is, we zullen nadenken over waarom Jezus hier zegt dat verloochenen goed is. En tot slot zullen we nadenken over de hoe. Hoe kunnen we nu op dagelijkse manier, op deze manier leven? Verloochenen. Ik weet niet welke associatie jullie hebben met dat woord, maar zeer waarschijnlijk als je bij die intakegesprek zit voor een psycholoog en dan zeg je, ja, ik heb mezelf de afgelopen tijd verloochend, dan heb je zomaar 10 sessies bij de psycholoog te pakken. Dus verloochenen in deze wereld, in deze Nederlandse taal, wordt niet heel erg positief gezien. Dan ben je jezelf aan het voorbijrennen, dan ben je misschien een burn-out, dan ben je overspannen, ben je misschien onzeker, moet je misschien op cursus grenzen stellen of voor jezelf opkomen, assertiviteit. Dus ik denk niet dat Jezus dat aan ons vraagt. Als hij zegt dat je jezelf moet verloochenen, zegt hij niet, word overspannen of krijg een burn-out of laat iedereen maar over je grenzen heen wandelen. Hij bedoelt er iets anders mee. Wat hij namelijk zegt, is het heeft te maken met het Griekse woord wat erachter zit. En ik kan geen Grieks, dus ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek. Maar je hebt tegenwoordig zoveel bijbelstudieprogramma's waarin je dit soort dingen gewoon kunt opzoeken. En het verloochenen, dat is het Grieks voor het woord aparneomai. Ja, je hoeft het alleen maar voor te lezen met zo'n bijbelstudieprogramma. En ze leggen ook uit dat de Strong G533, want elk woord in het Grieks en in het Hebreeuws is terugvertaald naar een unieke code. Dus zeker voor de mensen die van heel veel cijfers en getallen houden, is dat heel prettig, want dan is de Bijbel zeg maar opgedeeld in allerlei unieke woorden. Die 533 is opgesplitst uit 2 dingen. Het ene woord apo, apa, van iets dichtbij. En het tweede woord arneomai, ontkennen, of weigeren, of afscheiden, of geen eigen belang. Dus wat Jezus hier zegt is niet wees een voetveeg, of laat over je heen lopen. Wat hij hier zegt is dat je van iets wat heel dicht bij jou is, dat je daar afscheid van moet nemen. Omdat hij dat van je vraagt. Dus dat je niet je eigen belang voorop hebt staan. Ze hebben ook dingen uit het Grieks en het Hebreeuws aan elkaar gekoppeld. Dus woorden uit het Grieks, uit het Nieuwe Testament hebben ze gekoppeld aan woorden uit het Oude Testament, uit het Hebreeuws. En dan wordt dit woord wordt gekoppeld aan hetzelfde woord wat in Jesaja 31 vers 7 staat. Op die dag zul je de goden verwerpen die je zondige handen vormde toen je van goud en zilver. Dus dat woord verwerpen, daar zit hetzelfde woord in van verloochenen. Dus datgene waar je veel waarde aan hecht, datgene waar je misschien ja, verslaafd aan bent, of datgene wat je heel belangrijk vindt, dat is belangrijk dat het niet belangrijker is dan hoe Jezus over je denkt. Hier is de animatie uit, dat is jammer. Waarom zegt Jezus dit? Waarom zegt Jezus dat je jezelf moet verloochenen? Kan je eentje terug? Nee, de animatie doet het niet vanmorgen. Dan gaat er eigenlijk om over wie wil je zijn? Jezus stelt hier eigenlijk een vraag, wie wil je zijn? Wil je iemand zijn die voor zichzelf leeft, die uit zichzelf vrucht wil dragen, die zichzelf heel belangrijk vindt? Of wil je zijn als een boom die heel veel vruchten draagt, maar dan ook geestelijke vruchten draagt? En daar is geen tussenweg tussen. Je kunt niet en een beetje leven voor de wereld en een beetje leven met God. Dan word je een heel lauw christen. Daar gaan we verder over nadenken, want het is niet het enige moment waarop Jezus uitlegt wat je moet doen om een discipel te zijn. Hij zegt het ook over het enten. En wat is enten nu? Bij enten, ik ben zelf geen hovenier of ik heb er niet heel veel verstand van, maar een paar dingen op nagelezen. Maar als jij gewoon een appel die je gekocht hebt en je stopt de zaden daarvan, stop je in de grond, dan komt daar misschien een appelboompje-achtig iets van uit. Maar het kan zomaar 10 jaar duren voordat die appelboom vrucht draagt. En de appeltjes die eruit kunnen komen, kunnen dan vervolgens weer heel klein zijn. Dus wil je echt van die heerlijke zoetige appels hebben, dan is het belangrijk dat een tak die waar een hele goede vruchten aan zit, dat die wordt geënt op een wortel die heel sterk is. Want het is niet de tak die bepaalt hoe groot de appel is. En het is ook niet de tak die bepaalt wanneer die vrucht draagt. Dat wordt bepaald door de wortel. Ik weet niet of er mensen in de zaal zijn die het veel beter weten, maar ik hoop dat ik het een beetje goed vertel. Dus dat enten, Fokko zit bevestigend te knikken, dat scheelt. dat enten is dat die tak die uit zichzelf dus hele kleine vruchten draagt, of misschien dat het nog jaren duurt om vruchten te dragen, die wordt geënt op een hele sterke wortel die zorgt voor heel veel voedingsstappen en heel veel voedingsstroom. En ik denk dat Jezus op meerdere plekken in het Nieuwe Testament, als hij dingen uitlegt, dat hij hiernaar refereert. Dat dit een metafoor is, dat dit het gedachtegoed is waar hij over praat. En die tak die wordt dan op die wortel gezet en er wordt een touw omheen gedaan. Dat touw kan daarna een tijdje af, omdat die helemaal samen gegroeid zijn en helemaal samen vergroeid zijn. En dan draagt die tak ineens hele goede vruchten en wordt die een hele grote boom met van die heerlijke sappige appels. En ik geloof dat op het moment dat wij, dat door het val van de zondeval in het paradijs, dat wij als het ware afgebroken zijn van de levensboom. En dat wij in de wereld ronddolen, in een woestijn ronddolen, zonder dat wij gebruik kunnen maken van de levensboom die sterke wortel is. En door het kruis van Jezus hebben wij de mogelijkheid om weer geënt te zijn op die wortel. En dan krijgen wij geestelijke vruchten. Daar gaan we zo meteen meer over nadenken. En Jezus zegt het ook in Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vruchten kan dragen uit zichzelf als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als wij nog meer discipel willen zijn, als wij nog dichter bij Jezus willen groeien, dan moeten wij onszelf verloochenen. En dat is dus niet overspannen raken en jezelf helemaal voorbij rennen, maar dat is accepteren en bevestigen en echt een keus maken. Als ik voor mezelf leef, dan draag ik geen vrucht. Pas als ik ben geënt op Jezus de wortel, dan zal ik vrucht dragen. Ja. En dat zegt Paulus ook in Galaten 5. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid enzovoort. Maar de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus als jij, Jezus roept je op om jezelf nog meer te verloochenen. Want dat is de enige manier om dit soort vruchten te dragen. En wie wil je zijn? Wil jij iemand zijn die bezig is met carrière, met rijk worden, met aanzien, met macht? Dat zal gepaard gaan met jaloersheid, onrust, egoïsme. Dat jouw eigen eer belangrijker is dan de eer van God. Of wil jij een discipel zijn? Wil jij deze vruchten dragen? Die keuze hebben wij. God houdt zo ontzettend veel van je dat hij je die keuze geeft. Maar dit is zo tegen de natuur in. Want zeker ook in Nederland word je opgegroeid als iemand. En is het superbelangrijk dat je op eigen benen staat. Dat je voor jezelf zorgt. Dat je zorgt voor een goede. Dat je alles helemaal zelfstandig op orde hebt. En als je om hulp vraagt, dan wordt het gezien als zwak. En Jezus draait dat om hier. Maar waarom? Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is dat zo belangrijk? Ik zal er nog even, gaan we zo over nadenken. Maar het is dus even als belangrijk om te onthouden dat discipelschap en vrucht dragen kan alleen maar door de Heilige Geest. Dus dat enten op Jezus, jezelf verloochenen, kan alleen maar door de Heilige Geest. En als je dat dus ook probeert zonder de Heilige Geest te doen, dan zal het iets wetticisme worden. Dan zal je teleurgesteld zijn in jezelf. Dan ben je op een zwak moment, dan heb je er misschien helemaal geen zin in. Maar we gaan zo meteen ook nadenken hoe de Heilige Geest je kan ook kan helpen om echt geënt te zijn op de wortel en jezelf te gaan verloochenen. Maar waarom vraagt Jezus dit aan je? Waarom vraagt God dit aan je? Is die dan zo'n strenge God, hè? Die niets anders wil van je zult voor mij leven? Of zou er iets anders zijn? Waarom vraagt Jezus dit aan je? Dat ik denk dat het heel belangrijk is als je hiermee worstelt, als je dit lastig vindt, om na te denken welk godsbeeld heb je. Heb jij het beeld van God van een hele strenge vader die nooit tevreden is? Van een strenge vader die vooral altijd boos op je is, waarbij je altijd tekort schiet? Of heb je het beeld bij dit als vader? Je ziet het misschien net door de tekst, de animatie is verdwenen, dus sorry daarvoor. Maar heb jij het beeld van een vader, van een liefdevolle vader, die je helpt, hè, misschien van fietsen of iets op je werk, die je een knuffel geeft als het niet goed gaat, die je met allerlei dingen wilt leren? Heb je het idee dat als jij je leven geeft aan God, ben je dan bang voor wat hij gaat doen met jouw leven? Of heb jij een godsbeeld van een hele liefdevolle vader, dat als jij zegt, ja, maar als ik leef voor hem, dan word ik daar beter van? En als je hier nog over nadenkt, dan hoop ik dat deze 40 dagen tijd, dat een hele goede vraag is om over na te denken. In hoeverre geloof ik dat God door en door liefde is? En dat als ik mijn leven geef aan God, dat ik daar beter van word? Of moet God zich nog bewijzen in zijn liefde en moet je misschien nog meer doordrenkt worden van zijn liefde? Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering had Linda met dit vers geopend uit Jesaja 55. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. We leven in een wereld waarin de buitenwereld, het aardse leven, tegen ons zegt, je moet het zelf doen, je moet goed voor jezelf zorgen. Maar het geestelijke leven is dat je moet accepteren dat je het niet uit jezelf kunt en dat je mag vreugde scheppen in overvloed. Die wortel, daar zitten oneindige sappen in. Dat zal nooit stoppen, dat is een bron. Dat is niet zo dat dat het dan na een tijdje stopt, die sappen door jou heen. En God wil dat je leeft vanuit deze overvloed. Ja. En hoe dan? Hoe kun je dat nou doen? Daar gaan we met elkaar over nadenken. Dus wat is discipelschap? Dat is verloochenen. Waarom wil hij dat? Omdat hij ontzettend veel van je houdt. En dat hij weet dat dit de enige manier is om echt diepe vreugde te vinden. En hoe kun je dat nou doen? Het eerste wat ik wil benadrukken is dat als je zometeen die andere dingen ziet en je bent niet doordrenkt van Gods liefde, niet overtuigd van Gods liefde, dan wordt het vanzelf iets wetties. Dan ga je het doen uit eigen discipline, dan ga je misschien heel erg teleurgesteld zijn in jezelf. Dus het allerbelangrijkste wat ik wil meegeven is dat je echt mag genieten van Gods liefde. Dat je daarmee bezig bent. Dus deze 40 dagen tijd gaan we zo meteen ook een moment even stil zijn en over nadenken. Hoe ga jij die inrichten? En als jij het dus heel moeilijk vindt om jouw leven te geven aan Jezus, al die liederen die we gezongen hebben van Heer, ik geef u mijn leven, ik geef u mijn ziel, ik geef u mijn hart. Als je dat moeilijk vindt, dan hoop ik dat de komende 40 dagen dat je overtuigd mag zijn van zijn liefde. Ander punt, misschien dat je wel enorm bezig bent met een groter huis, een grotere spaarrekening, een mooiere auto. En heb je het idee dat het jouw geld is, of dat het jouw huis is, of dat het jouw auto is. En dan mag het een moment zijn waarin je knielt en zegt, Heer, het is niet mijn geld, het is niet mijn bezit, het zijn niet mijn dingen. Maar ik mag rentmeester zijn van uw geld. Ik mag rentmeester zijn van het huis dat u mij gegeven heeft. Dus het kan zijn dat er bezittingen zitten tussen jou en God in. En dan mag je die bezittingen komende 40 dagen, elke keer aan hem geven. Dat je vaak bidt, Heer, leer mij zien dat het niet mijn geld is, niet mijn bezit is, niet mijn. Maar dat het van u is en dat ik daar rentmeester van mag zijn. Ik hoop dat de animatie werkt op de volgende slide. We gaan even kijken. Nee, die doet het niet. Nou, laat hem gewoon staan. Ander ding is dat het misschien mag zijn dat je enorm worstelt met allerlei verlangens. En dan zegt, ja, maar als ik nou mijn leven geef aan Jezus, dan heb ik dit verlangen. Ik heb dit verlangen zo enorm dat ik, nou ja, misschien wil je wel naar het buitenland toe of je wilt een bepaalde baan. En dan ben je bang dat als jij je leven geeft aan Jezus, als je jezelf verloochent, als je je laat enten op de wortel, dan dat je dat verlangen, dat God dan dat nee zegt tegen dat verlangen. Nogmaals, God is een God van liefde. En hij weet dat je pas echt tot je bestemming komt als je jezelf verloochent. En dan mag je de komende 40 dagen bidden om allerlei verlangens en dromen of pijn uit het verleden, hoe je dat mag loslaten en bij God mag neerleggen. Heer, u kent mijn verlangen. Als u wilt dat als ik, het zou mooi zijn als ik dat met u mag doen. Maar als u een beter plan heeft, dan ga ik dat volgen. Misschien wil je wel verslaafd aan allerlei dingen die van het leven. Social media. Zit je om de havenklap op Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, whatever, YouTube. En dan mag deze 40 dagen een tijd zijn waarin je echt radicaal een tijd stopt met social media. Of met andere vormen van verslaving op je telefoon. En zegt, Heer, deze verslaving geef ik aan u. Want ik wil niet leven voor TikTok. Dat is een rare zin trouwens. Maar ik wil leven voor u. En dat je de tijd pakt om andere dingen te doen. Wandelen, vrienden, familie afspreken, sporten, Bijbel lezen. Kan van alles zijn. Ook als raad hebben we hierover nagedacht. Van hoe kunnen wij nu als raad deze 40 dagen tijd indelen? En in ieder van ons denkt erover na hoe wij zo ook als raad kunnen vasten. En voor mij is dat op dit moment dat chips en nootjes. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als ik een hele dag hard heb gewerkt en we hebben lekker gegeten, dan zit ik met mijn benen op tafel tv te kijken en er is er weinig lekkerder dan tijdens een film of iets anders. Lekker zo'n enorme bak chips en nootjes wegwerken. Maar ik ben helaas boven de 40, richting de 50 en het blijft allemaal wat makkelijker zitten dan toen ik nog wat jonger was. Dus ik zorg niet goed voor mijn lichaam. En ik heb me voorgenomen om deze periode geen 's avonds, en nu zit ik 's middags veel te veel te eten, dus ik denk dat ik het maar 's middags ook doe. En dan hopen dat het niet nog 's ochtends wordt. Maar dat ik stop met dat soort dingen eten en dat ik goed voor mijn lichaam zorg. Maar ik weet niet wat het voor jullie is, wat het voor u is. Maar laat het echt zijn vanuit een verlangen dat God je geeft, omdat Hij ontzettend graag wil dat je leeft vanuit Hem. Waar we binnen Bab Noord heel weinig over spreken, dat is over spreken in tongen. Ik denk ook dat het goed is, want het is iets tussen jou en God. En het is niet dat de bedoeling is dat er een soort beter christen ontstaat. Iemand die spreekt in tongen en een matig christen is iemand die niet in tongen spreekt. Dat is totaal niet hoe ik daarnaar kijk. Spreken in tongen is iets intiems tussen jou en God. En wat is dat? Dat is voor mij een heel mooi iets waarin je echt zegt van Heer, het is niet meer ik die bid, maar het is mijn ziel die met u wil bidden. Wat gebeurt er tijdens het spreken in tongen? Dan ga jij zelf hele rare klanken spreken. Waarvan je niet weet wat je zegt. Maar het voelt wel als God aanbidden of als rustbrengend of als iets. En het is een manier waarin jouw ziel rechtstreeks met God kan praten. Het hoef je niet te doen als je het zegt van het is niet iets voor mij, geen enkel probleem. Maar voor sommige mensen is het wel een verlangen. En dan zijn er mensen in de kerk die daar ervaring mee hebben en die je erbij kunnen helpen om dat te oefenen of om daar iets mee te gaan doen of te proberen of dat iets is voor jou. Maar spreken in tongen is denk ik zeker voor de westerse hele verstandelijke mensen een mooie uitingsvorm waarin je zegt ik wil zelf niet meer bidden maar laat mijn ziel maar met God praten en dan luister ik wel even wat mijn ziel met God wil zeggen. Ander ding is misschien dat je deze 40 dagen wil gebruiken om je karakter te laten kneden. Misschien ben je wel heel erg snel ongeduldig of ben je heel erg snel jaloers of zit je heel erg achter het stuur. Denk je in de auto dat toch niemand het hoort, maar zit je op iedereen overal in het verkeer te fitten. In de Bijbel wordt er heel vaak gesproken over een pottenbakker en het leem en de klei. En dat staat symbool voor dat God ook je karakter wil kneden. Tot slot, idee wat ik had, is misschien dat je wel het een periode mag zijn waarin je misschien wat minder met jezelf bezig bent en juist je richt op andere mensen. En bid voor structureel elke dag bid voor 2, 3 niet-gelovigen. En dat je heel erg het verlangen uitspreekt met God van Heer, wilt u overtuigen van zonde? Wilt u Heilige Geest? De Heilige Geest is de enige die mensen over Jezus kan vertellen. Heilige Geest, wilt u tot die persoon spreken? Kan van alles zijn. Dit is niet een compleet lijstje. Dit is wat ik zelf even snel kon brainstormen zonder dat de letters zo klein waren dat jullie het niet meer konden lezen. Maar denk na, hoe wil jij deze 40 dagen inrichten? Neem daar even de tijd voor. Denk er even over na. Hoe wil jij deze tijd tot Pasen, inrichten. Meer ontspanning, misschien wel minder moeten, minder dingen doen en meer gewoon genieten van Gods liefde. Je bezit, je auto, geld aan God geven, je verlangens, je droom, je pijn, verslaving. Meer leven vanuit de Heilige Geest, dat God je karakter kneedt of bidden voor niet-gelovigen of wat het ook is. Het mag iets zijn wat hier totaal niet op staat. Laten we een tijdje nemen om daarvoor te bidden, bij God te brengen en dan zal ik dat afsluiten. Ja, Vader, we komen zo bij u. Heilige Geest, Heer, wilt u de rijen doorgaan? Wilt u in ieder van ons aanraken en tot ons spreken, Heer, wat we mogen doen? Misschien is het wel minder doen en gewoon meer genieten van uw aanwezigheid. En meer ontspannen met uw leven. Heer, misschien is het een periode van meer doordrenkt zijn van uw liefde. En gewoon genieten van uw aanwezigheid en dat u van ons houdt. Heer, misschien staat er wel iets op wat we deze periode in mogen gebruiken, Heer, om dichter naar u toe te groeien. Heer, u kent in ieder van ons zoals we hier zitten. U kent onze gebrokenheid, onze verlangens. Heer, u kent ons karakter. U heeft de haren van in ieder van ons hier in deze zaal geteld. Heer, en ik wil u bidden, wilt u tot ons spreken? Heer, wilt u helpen dat we er misschien over kunnen praten op de kring of met vrienden of partners of wie dan ook. Heer, en dat deze periode een periode mag zijn waarin we als gemeente, als kerk nog dichter naar u toe groeien. Heer, niet omdat we dan een ander mooier plekje in de hemel hebben. Heer, want we mogen al zeker weten dat u het enige, de bron, de weg, de waarheid en het leven bent. En dat we alleen maar door u in de hemel mogen komen. Heer, maar omdat het uw verlangen is dat we groeien en steeds meer lijken op zoals u dat voor ogen heeft. Heer, een wereld vol met christenen die leven vanuit uw Heilige Geest. Heer, wilt u ons zo gebruiken als een werktuig in uw hand. En wilt u in ieder van ons aanraken wat we mogen doen of juist minder mogen doen. Heer, en dat we als gemeente zo mogen groeien naar u toe. Elke dag weer. Amen. Amen.